Gemeente, de schriftlezing op deze zesde Lijdenszondag vindt u in Matteüs 27 en we lezen daaruit de versen 33 tot en met 49. Matteüs 27 vanaf vers 33 tot en met 49. We hopen vanmorgen stil te staan bij het vierde kruiswoord. Het derde kruiswoord slaan we over, niet omdat dat minder belangrijk is, maar we kunnen niet alle kruiswoorden behandelen. De kruiswoorden die niet aan de orde komen, hopen we bij leven en welzijn volgend jaar aan de orde te stellen in de prediking. Vanmorgen het vierde kruiswoord en we lezen Matteüs 27 vanaf vers 33 tot en met 49. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdzedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelven, indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen, indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlost, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 27 en daarvan de versen 45 en 46. Matteüs 27, de versen 45 en 46. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot zover deze tekstwoorden. En naar aanleiding van deze woorden willen we met de hulp des Heeren stilstaan in de eerste plaats bij de nacht van de Godverlatenheid. In de tweede plaats bij de klacht in de Godverlatenheid. En in de derde plaats bij de kracht of de troost door de Godverlatenheid. De nacht van de Godverlatenheid, de klacht in de Godverlatenheid en de kracht of de troost door de Godverlatenheid. Gemeente jong en oud, hebt u of heb jij wel eens nagedacht over de hel? Over wat de hel eigenlijk is? Over wat een ieder wacht die onbekeerd buiten God en zonder Christus sterft. Jonge vrienden op de catechisatie, hebben het daar wel eens over gehad. Wat stel je je nu voor bij de hel? Toen hebben jullie allerlei antwoorden gegeven. Pijn, duisternis, vuur, eeuwig, het houdt nooit meer op. Maar we zeiden ook tegen elkaar, dat is best moeilijk om je daar iets van voor te stellen. In de Bijbel zegt de Heer Jezus er verschillende dingen over. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Had ik maar de Heere gezocht. Wroeging. Maar het zal nog veel verschrikkelijker zijn dan wij ons kunnen voorstellen. Eigenlijk denken we liever na over de hemel. Over wat dat zal zijn, wat een ieder wacht die door genade de Heere mag vrezen en dienen hier aan deze zijde van het graf. Want daar zal God al de tranen van hun ogen afwissen. Daar zal alles volmaakt zijn. Daar zal geen ziekte zijn, daar zal geen zonde zijn. We kunnen ons niet voorstellen wat dat is, wat de hemel zal zijn. Daar zal Christus zijn, want daar gaat het toch om. Ja, daar zal God zijn, alles en in allen. Daar zal het zijn één kudde en één herder. Vanmorgen worden we in ons tekstgedeelte meegenomen naar de hel. Ja, naar de hel die als het ware op aarde neerdaalt. Geen hemel op aarde, maar de hel op aarde. Dat is wat we zien op Golgotha. Of beter gezegd, wat we eigenlijk niet eens kunnen zien. Omdat het zich voltrekt in die drie uren duisternis van de Godverlatenheid die Christus moet doormaken. Als we met de 12 artikelen belijden nedergedaald ter helle, dan bedoelen we niet dat Christus werkelijk in de hel geweest is, zoals de Rooms-Katholieken dat uitleggen of de Lutherse. Ze zeggen daar heeft Christus zijn overwinning uitgeroepen. De volgelingen van Luther, die zeggen dat hij na zijn dood is begraven en toen letterlijk neergedaald is ter helle. Luther zegt dan ook dat de nederdaling ter helle de eerste trap is van Christus verhoging. En de Roomsen die zeggen, Jezus is in het voorportaal van de hel afgedaald om de gestorven gelovigen uit het Oude Testament daaruit te verlossen. Maar de Heidelbergse catechismus die geeft aan dit bijzondere artikel nedergedaald ter helle, naar mijn mening terecht, een figuurlijke uitleg. In navolging van Calvijn spreekt ons leerboek over de onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke Christus in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was. En als we ons dan afvragen of deze uitleg niet strijdt met de volgorde in de 12 artikelen, dan zegt Calvijn, nee, eerst horen we wat Christus voor het oog van de mensen geleden heeft, en daarna horen we hoe Christus het oordeel voor Gods aangezicht gedragen heeft in dat onpeilbare zielenlijden. En Ursinus volgt Calvijn en neemt het woordje hel niet in de betekenis van graf of plaats van de verdoemden, maar de eeuwige pijn en kwelling van de hel. Christus is niet alleen de lichamelijke en tijdelijke dood gestorven, maar ook de eeuwige dood. De hel is neergedaald op Golgotha. Neergedaald in Christus. We hebben toen ook op de catechisatie gezegd, toen het ging over het lijden van Christus, over die woorden nedergedaald ter helle. Christus is niet in de hel geweest, maar de hel is in Christus geweest. En met die woorden nedergedaald ter helle, uit onze 12 artikelen wordt de diepste diepte van zijn lijden uitgezegd. Al kunnen we met ons verstand er niet bij wat het zeggen wil, dat Christus de eeuwige dood, de hel, in 3 uren heeft doorleden. Gemeente, daar hangt hij, tussen hemel en aarde. We staan daar weer op Golgotha. En vorige week, toen hebben we gehoord hoe daar die ene moordenaar tot bekering kwam en bad, Heere, gedenk mij, er als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. En toen mocht hij het horen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daar heeft ook dat derde kruiswoord geklonken, of tweede. Sommigen houden een iets andere volgorde aan. Vrouw, zie uw zoon. Dat zeide hij tot Maria. En hij had het over Johannes. Zie uw moeder, sprak hij tot Johannes. De apostel der liefde moest voor Maria zorgen. En dan, ja, dan wordt het donker op Golgotha. Als Christus daar hangt tussen hemel en aarde, wat toch betekent, de aarde die hoeft hem niet meer en de hemel evenmin. Ja, dan blijft alleen nog de hel over. Wie van ons, geliefden, zal ooit kunnen peilen welk een diepte dat is? Hier zien we hoe ernstig God de zonde neemt. De gevolgen van de zonde die worden door hem gedragen. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, wordt hier tot zonde gemaakt. Zo is hij het voorwerp van Gods toorn. Hij is gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel hem alle troost deed mis. Onder het oordeel van God is hij overgegeven aan de macht van de duisternis. De middelaar hangt daar in de helse verlatenheid. En daar waar wij hem niets meer kunnen zien, gebeurt het. Waar wij hem mogen weten in de diepte van onze verlorenheid, daar baant hij een weg naar het licht. Want dit vierde kruiswoord, dat heeft ons heel wat te zeggen. En dan mogen we elkaar opnieuw vragen, hoe staan we daar op Golgotha? Bij dat middelste kruis mogen we zeggen, Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij werd verlaten opdat wij tot God genomen en nimmer meer van Hem verlaten zouden worden. Gemeente vers 45 spreekt over de nacht van de verlatenheid. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Jongens en meisjes, jullie weten wel, de zesde uren, dan moeten we niet denken aan 6 uur 's morgens bij ons. Maar men begon te tellen vanaf het licht werd. Dus het werd zeg maar naar onze tijd omgerekend om 6 uur licht. Dan was de zesde uren. Bij ons 12 uur, midden op de dag. Als de zon hoog aan de hemel staat. Dan wordt het donker op Golgotha. Zomaar ineens. Aarde donker. Nooit was er een nacht als deze. En als er bij ons nacht is, dan is het op de ene helft van de aarde donker en aan de andere kant licht. Maar hier wordt gesproken over duisternis, over de gehele aarde. Gemeente, het gebeurt wel eens dat het bij ons midden op de dag wat donker wordt. Ik heb het wel eens meegemaakt dat de straatverlichting aanging. Er was zwaar weer op komst. Ja, het leek wel donker te worden. Nou, gelukkig wordt het dan op zeker moment weer licht nadat de onweersbui voorbij is. Maar hier wordt het aardedonker, duisternis. Jongens en meisjes, wat denken jullie? Zouden die mensen bij dat kruis nog gespot hebben? Misschien eventjes nog wel. Maar daarna niet meer. Want ze kunnen elkaar niet meer zien. Ze kunnen kruis waar Christus aanhangt, die ze bespotten, niet meer zien. Denk dat het ademloos stil geworden is op zeker moment. Duisternis. In het Oude Testament is het het teken van Gods toorn. Denk maar aan een van de plagen. 3 dagen dikke duisternis. Een van de 10 plagen in Egypte, aangrijpend. Deze duisternis, die herinnert ons aan die Egyptische duisternis, zoals God toen toornde over Farao en zijn volk, zo toornt God nu op zijn eigen lieve zoon, die hier de schuld van zijn volk op zich neemt. En deze duisternis die doet ons ook vooral herinneren aan de buitenste duisternis, de eeuwige Godverlatenheid die wij door onze zonde verdiend hebben. Gemeente, beseffen we dat? Waar hij de vreselijkste pijnen ondergaat aan het vloekhout van het kruis. Ja, daar is veel en veel dieper het zielenlijden als hij die onuitsprekelijke smart ondergaat van de verdoemenis als de verlatenheid van God, duisternis over de gehele aarde. Vraag niet hoe het kan, het is een wonder. Vraag vooral maar waarom dat nu nodig was. Wat we daarvan kunnen leren. Gods oordeel daalt neer op Christus, die daar plaatsvervangend hangt voor een ieder die in Hem gelooft. Gods vriendelijk aangezicht is weg. De Vader die wil de Zoon niet meer zien. De Zoon moet in de buitenste duisternis verkeren. De hel is de eeuwige nacht. Gemeente, 3 uur heeft Christus in die duisternis gezwegen. En nogmaals, we kunnen niet in woorden uitdrukken. We kunnen ook niet beseffen hoe zwaar het lijden toen geweest is. Ja, we zien hier als het ware de diepte van de hel. In de eeuwige verdoemenis zal een eeuwig stilzwijgen zijn. Daar zal geen vloek meer worden gehoord. Daar zal geen onvertogen woord tegen God meer over de lippen komen. Daar zal het zijn eeuwig buigen. Eeuwig buigen voor God had ik maar dan te laat. Christus zwijgt in deze verlatenheid. Gemeente, wie kent de sterkte van Gods toorn, zingt Mozes in Psalm 90. De zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, zo zegt de catechisme, zal met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Christus is degene die die last, die sterkte van Gods toorn, die eeuwig is aan lichaam en ziel, gedragen heeft. Gemeente, hier zien we de dood die Adam en wij met hem verdiend hebben, omdat we God de rug hebben toegekeerd. Immers, alleen bij hem is het licht. Buiten hem is alles duisternis, de nacht van de verlatenheid. Hebben we daar alles iets van ervaren, wat het is om verlaten te zijn, van God verlaten? Toen we alleen onszelf overhielden, maar dat wilden we toch, mensen die als God wilden zijn, raakten God kwijt en verkeren met zichzelf in de nacht. Tenminste, als het alleen van ons zou afhangen, dan zou het altijd duister blijven, de eeuwige duisternis. Maar o wonder van genade, nu hangt hij daar in die nacht. Mijn nacht. Geheel vrijwillig in de nacht van de Godverlatenheid. Ja, de Vader die moet hem wel verlaten, want hij neemt onze gestalte aan. God kan er niet meer zijn voor hem, omdat wij hem hebben buitengesloten. En daarom, geliefden, is deze nacht uw nacht, jouw nacht, mijn nacht. Dat is toch de grote vraag, hangt hij daar nu in uw, jouw en mijn plaats. Mogen we door de werking van de Heilige Geest dat geloven? O, als we in dit leven geen acht slaan op die grote zaligheid die Christus heeft verworven. Als we hem niet nodig leren krijgen, dan zal straks de eeuwige nacht voor ons aanbreken. Velen denken dat de hel de plaats is waar men van God verlaten is, waar God niet zou zijn. Velen leven hier op aarde zonder God, buiten de zegen van het leven met de Heere. Maar zo is de hel niet. Daar is de Heere afwezig met zijn liefde, maar wel aanwezig met het tegendeel van zijn liefde, zijn toorn. Gemeente, in de nacht van de verlatenheid, van de Godverlatenheid, klinkt er een klacht in de verlatenheid. En omtrent de 9e uur riep Jezus. Kinderen, hoe laat is het dan? 6 uur. Midden op de dag, 12 uur, de 9e uur, dat is 3 uur. 'S middags. Het is nog steeds donker. En dan klinkt daar vanaf dat middelste kruis De stem, de grote stem van de Heere Jezus. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het klinkt hier in het Aramees of het Grieks. Eli, Eli, mijn God. Gemeente, als we vanmorgen bij dat vierde kruiswoord stilstaan. En we beseffen wat Christus daar zegt dan. Dan kunnen we dat niet bevatten. Misschien weet u wel dat Luther over dit vierde kruiswoord heeft nagedacht. En toen bleef hij 3 dagen en 3 nachten stil op een stoel zitten. En daarna riep hij uit toen hij opstond, voordat hij opstond. God van God ontdaan. Wie zal dat verstaan? Want daar aan dat middelste kruis, daar hing Gods Zoon. Ten diepste ook God zelf. En hij roept uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie kan dat bevatten? In de hof van Gethsemane kwam er nog een engel uit de hemel om hem te versterken. En tijdens zijn lijdensweg, toen zijn discipelen hem verlieten, toen heeft hij het gezegd, de Vader is met mij. Maar nu zendt God geen engel ter ondersteuning, want hij is nu in alles van God verlaten. Na 3 uren Godverlatenheid, door leden te hebben, laat de middelaar zijn klacht horen. Mijn God, waarom? Gemeente, die waarom-vraag, die is ons wel bekend, of niet? Waarom, Heere, gaat dat nu zo? En wij zeggen dan, ja, die waarom-vraag mag je niet stellen. Je moet vragen, waartoe? Heere, wat is uw bedoeling hiermee? Waarom moet mij dat bittere lijden of dat grote verlies overkomen? Waarom? Soms is het een noodkreet waarop echt een antwoord wordt verwacht. Vaker is het een woord om al wat je niet zeggen kunt, maar toch een woord om lucht te geven aan de benauwdheid naar boven toe. In het Grieks staat er letterlijk dat de Heere Jezus naar boven riep. Nee, het is waar, onze vragen mogen geen opstandige vragen zijn. Waarom? We mogen God niet om rekenschap vragen waarom de weg zo gaat. Maar dat is met de waarom-vraag niet altijd. Ik zeg wel eens, je kunt die waarom-vraag zo stellen, met de vuisten naar boven. Boos op God. Iemand zei het laatst nog. Dominee, toen dat allemaal gebeurde, ben ik echt boos op God geworden. En daar had hij verdriet van, berouw over. Hij zegt, dat mag niet, want wie ben ik? En wat heb ik verdiend? Maar als we nu die waarom-vraag zo stellen. Heere, waarom? Wat hebt u ermee voor? Wat is uw bedoeling? Dan is het als het ware een bange klacht naar God. Uit een verlangen om in het lijden zijn nabijheid en troost te mogen ervaren. Er is dus een waarom waarin een mens in opstand zich van God af wil maken. Maar er is ook een waarom van mensen die in hun lijden God kwijt zijn. En die zo verlangen dat hij zijn aangezicht weer laat licht. Dan is het een waartoe. Weet u waarin het verschil ligt? In het wel of niet uitspreken van de aanhef. mijn God. Dat maakt het verschil. Als die belijdenis mag klinken, mijn God. O gemeente, als voor Gods kind al de verberging van Gods aangezicht bitter, er is dan de dood. Hoe bitter moet het dan geweest zijn voor Christus, nu hij zo van de Vader gescheiden is, dat hij de Vadernaam niet meer kan uitspreken. Want hij zegt hier niet mijn Vader, maar mijn God. In het vierde kruiswoord klinkt het waarom als nergens anders. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat vraagt de Zoon aan de Vader. Hij die geen zonde gekend heeft, maar wel tot zonde gemaakt is, stelt die vraag. Gemeente, wat is ons antwoord op deze vraag? Die Christus stelt, uitroept aan de Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Wat is jouw antwoord? Gemeente, als we eerlijk gemaakt worden en we gaan zien wie we zelf zijn door de werking van de Heilige Geest, dan is er maar één antwoord mogelijk. Vanwege mijn zonde heeft de Vader hem verlaten. Ik had daar moeten hangen. Hij hangt daar in mijn plaats. Gemeente, wat een wonder als we dat zo mogen gaan zien en als dat ons antwoord is, want het is van tweeën één. Als we niet geloven, niet gaan geloven door de werking van de Heilige Geest, dat Christus daar voor mij gehangen heeft, plaatsvervangend, dan zullen we die straf eenmaal zelf moeten dragen. Want het is Hij voor mij, of anders, dan zal ik zelf die straf voor eeuwig moeten dragen. Hoor hem roepen hier, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, zien we het al. Hoe ernstig God de zonde neemt. Dat zien we op Golgotha. Dat God een rechtvaardige God is die de zonde niet door de vingers ziet. Maar ze straft aan zijn lieve Zoon. O, wat erg, wat verschrikkelijk als we daar nog blind voor zijn, voor de ernst van de zonde. Vraag dan maar om de werking van de Heilige Geest. Christus die roept met zijn klacht dwars door onze duisternis heen, opdat wij zouden horen wat het ergst is wat ons kan overkomen en dat door eigen schuld, de buitenste duisternis, maar van dat ergst wat we zelf over ons hebben heen gehaald, wil Hij ons ook verlossen. Gemeente, als ik hem vind in mijn verdiende Godverlatenheid, dan is hij daar waar ik eeuwig had moeten omkomen. En daarom uit die klacht die daar klinkt, in die Godverlatenheid, Eli, Eli, lama sabachthani, mogen we ook kracht en troost putten. Want de kracht is het woord dat blijft in de nacht. Het enige wat de borg nog over heeft aan het einde van die drie urige duisternis is een woord uit de psalmen. We hebben het gezongen, psalm 22. Jongens en meisjes, die psalm die wordt vaak gezongen, ook op school deze weken. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Christus kent de schrift. En hij citeert de schrift. Wat erg als je Gods woord niet kent. En niet bij opgevoed bent. Sommigen zijn er niet bij opgevoed, maar hebben de afgelopen jaren heel veel geleerd. Ook op de belijdeniscategorisatie. En hopelijk mag je daar veel aan hebben. Het woord dat je geleerd hebt. Juist als het moeilijk is. Want dan ken je die bron van troost en licht. Christus die kent niet alleen de schrift, maar hij herkent zichzelf ook in de schrift. Want het gaat over hem. Hij past het op zichzelf toe. Hij spreekt als de grote Davidszoon de woorden van David na. Herkennen we ons ook in het woord. Wie uit genade door Gods geest wordt bearbeid, die gaat zichzelf in het woord herkennen. En die zegt, als je bijvoorbeeld psalmen leest, dat zou de woorden van mij kunnen zijn. Ik herken me in de nood van die psalmdichter of in de blijdschap van die psalmdichter. Wat die psalmdichter beleeft, dat is dan ook de beleving van je hart. In zijn onuitsprekelijke benauwdheid en helse smarten klemt de overste leidsman en voleinder des geloofs zich aan God en zijn woord vast. En wat kunnen we beter doen dan dat als het tegen zit, als het moeilijk is? Kolbrugge die zegt, hij heeft zich door de Godverlatenheid heen geloofd. Ja, het is een woord waarin de hel van binnen stuk gebroken wordt. Want het kan immers geen hel meer blijven in de nacht waarin klinkt mijn God. Het mijn is de vasthoudendheid des geloofs, zegt Calvijn. Christus is niet bezweken. Wat wij tot in der eeuwigheid niet meer konden en mochten, dat heeft hij volbracht. Hij heeft zijn God vastgehouden. Hoe zal die ook niet aan het kruis bestreden zijn door de vorst der duisternis, in die duisternis. Maar hij heeft zijn God vastgehouden en dat deed hij voor mensen die dat niet meer kunnen, die hem kwijt zijn door eigen schuld. Geliefden, deze klacht wordt een heerlijke prediking als we persoonlijke daarom van de waarom vraag van Christus gaan verstaan. En ik zei het al, wat is ons antwoord? Hij hing daar voor mij. Zullen we dat door het geloof mogen zien, om mij er doorheen te halen, om mij te redden van het eeuwige verderf. U bent van God verlaten, Heere Jezus, omdat ik God verlaten heb in het paradijs, in Adam. U bent in de verdoemenis, omdat ik de verdoemenis verdiend heb. Gemeente, is dat ons antwoord op de vraag in de Godverlatenheid. O, als we zo sterven zonder antwoord te geven, wat dan? Dan zal niemand kunnen vragen, waarom hebt u mij in de hel gebracht? Dan zal het zijn daarom. Ben ik in de hel omdat ik de genade veracht heb? Omdat ik het bloed van Christus veracht heb? Omdat ik hem niet heb aangeroepen en aangelopen als een waterstroom? Maar Gods kind zal dan in diepe verwondering vragen, Heere, waarom ben ik niet in de hel? En dan zal het antwoord van Christus zijn daarom, omdat ik daar voor u ben geweest. Daarom ben ik van God verlaten, opdat u nimmer van God verlaten zult worden. Daarom ben ik verdoemd, opdat u nimmer in de verdoemenis komt. Geliefd, en dat is het wonder, en dat is de troost, dat is de kracht. Voor een ieder die in hem gelooft, de hel is in Christus geweest. En daarom is er geen hel, geen duisternis, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die door een waar geloof met hem verbonden zijn. Die het ook mogen weten in hun leven. Hij is de mijne en ik ben de zijn. Die door de werking van de Heilige Geest mogen weten. Hij is daar voor mij in die duisternis geweest. Om mij daarvan te verlossen. Er is ook kracht door de Godverlatenheid. In de catechismus lezen we, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus, hoort u het, mijn Heere Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten en helse kwelling, welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tijdens het bestuderen van de Bijbel en het college geven uit het boek van de Psalmen vertroostte het Luther zeer om in Psalm 22 te lezen dat David geroepen had: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Luther dacht dat hij de enige was die zulke smarten en kwellingen kende. Nu las hij dat David die ook gekend had. En veel meer echter werd het hem later tot troost toen hij begreep dat deze woorden ten diepste in Jezus vervuld zijn. Want kijk, dan mag een bestreden gelovige niet alleen zien dat er meerderen zijn die dezelfde zielenstrijd doorworsteld hebben. En wat kan het donker en duister zijn, ook in het leven van een kind van God. Wat kan de bestrijdingen heftig zijn. Maar dan mogen we weten, daar zijn ook anderen in die moeite en zorgen geweest. Om daar niet in te blijven steken, maar dan op hem te zien dat Jezus als borg die Godverlatenheid gedragen heeft. Gemeente, als we de Heere oprecht mogen vrezen, dan gaat dat niet zonder aanvechtingen. Als u er geen last van hebt en zegt dat u genade mag kennen, dan moet u zichzelf maar eens onderzoeken. Klopt het dan wel? De duivel die kan dat niet hebben. Die zit niet stil. Wat kunnen ze groot en heftig zijn? Aanvechtingen van de duivel, van de wereld en van ons eigen hart. Dat er gezegd wordt, Jezus is voor zondaren gestorven, maar niet voor zo'n grote zondaar als u bent. In het leven van het geloof schijnt niet altijd de zon, maar kan het donker en duister zijn. En in de aanvechtingen kan zelfs het zaad van de vertwijfeling wel eens in het hart van Gods kinderen gestrooid worden, waarbij het voor hen kan schijnen alsof ze nog van alles en allen verlaten zijn. Maar wat een wonder als dan gezien mag worden op die borg en middelaar. Want dan kunnen we zelf zeggen, ik ben in mijn hoogste aanvechtingen niet alleen. Christus heeft het doorstaan. En dan mogen we verzekerd en vertroost worden dat Christus in onze plaats van God verlaten is geweest. Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zullen worden, hoort u het. Als je door een waar geloof met hem verbonden bent, nimmer van hem verlaten worden. Dan kan het voor de beleving zijn dat hij zo ver weg is. Gemeente, welk een troost ligt er in deze borgtocht. In dit vierde kruis wordt opgesloten, want dan gaat die lamp toch schijnen. In die duisternis, in dit vierde kruis wordt. Wat een troost voor allen die hem hebben lief gekregen. Dat is de kracht, de troost van de Godverlatenheid. En ons avondmaalsformulier wijst daar zo duidelijk op. Als we lezen dat Christus zich heeft vernederd. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel. Aan het hout des kruises toen hij uitriep met luide stem. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zullen worden. O, wat een wonder, dat is niet te bevatten. Kent u deze borg? Hangt hij daar in uw nacht, in jouw nacht, in mijn nacht? O, het wordt weer licht. Jongens en meisjes, als dit kruis wordt geklonken heeft, dan wordt het weer licht. En dan klinkt mij dorst. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan sterft Christus om op de derde dag weer op te staan. Ziet u die lampen schijnen in het heiligdom van het lijden van Christus? In het bijzonder die vierde lamp in dit vierde kruis wordt. O, nog wil hij naar zondaren omzien. We hebben dit vorige week ook zo duidelijk gehoord in dat tweede kruis wordt. O, als u deze borg nog niet kent, haast u dan om uw levens wil. Want wie tot hem komt, die zal hij nimmer uitwerpen. En dan mag het gelden, vanwege dat borgwerk van Christus. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Psalm 27. En daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Het vijfde vers van Psalm 27.